Zullen we beginnen met het zingen uit de 99ste psalm. Psalm 99, vers 6 en 7. Uit zijn heiligdom in een wolkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet en gij met hen begaan hebt hun wens voldaan. 99, 6 en 7. Met u willen lezen uit het boek Daniël, het 9e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. Daniël 9, vers 1 tot en met 19. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniël, in de boeken dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaren was. En ik stelde mijn aangezicht tot God de Heren om hem te zoeken met het gebed en smekingen met vasten en zak en as. Ik bad dan tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zeide: Och Heere, gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden, wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddelooselijk gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders, en tot al het volk des lands. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten, gelijk het is te deze dagen. Bij de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël die nabij en die verre zijn in al de landen waar gij ze heen gedreven hebt, om hun overtreding waarmede zij tegen u overtreden hebben. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaders, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En wij hebben de stem des Heeren onze Gods niet gehoorzaamd, dat wij in zijn wetten wandelen zouden die hij gegeven heeft voor onze aangezichten door de hand van zijn knechten de profeten. Maar geheel Israël heeft uw wet overtreden met af te wijken, dat ze uw stem niet gehoorzaamden. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht Gods, terwijl wij tegen hem gezondigd hebben. En hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die ons richten, brengende over ons een groot kwaad, hoewel niet geschied is, het welk niet geschied is onder de ganse hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen, en wij smeekten het aangezicht des Heeren onze Gods niet, afkerende van onze ongerechtigheden en afverstandelijk achtgevende op uw waarheid. Daarom heeft de Heere over het kwade gewaakt, en hij heeft het over ons gebracht, want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, terwijl wij zijn stem niet gehoorzaamden. En nu, o Heere onze God, die uw volk uit Egypteland gevoerd hebt met een sterke hand, en hebt uw naam gemaakt gelijk hij is te deze dagen, wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. O Heere, naar al uw gerechtigheden, laat toch uw toorn en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, want om onze zonden wil en om onze vaderen ongerechtigheden zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn. En nu, o onze God, hoor naar het gebed van uw knecht en naar zijn smekingen, en doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is, om des Heeren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor, doe uw ogen op en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertraag het niet. Om uzelfs wil, o mijn God. Want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Heere, aan het begin van ons samen zijn vanavond zoeken we uw aangezicht in gebed. En wij bidden van u dat gij ook het werk van vanavond en de overdenking van uw woord in dit uur in ons midden nog tot zegen wilt stellen. We mogen opnieuw gaan luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Wat u ons te zeggen hebt vanuit uw heilig woord, dat ons de weg wijst tot de zaligheid. En dat ook uw volk en kinderen onderricht geeft, Heere, hoe de verstoorde verhouding met u weer hersteld kan worden. En hoe na een tijd van afwijking, na een tijd van onachtzaamheid, na een periode van vleeselijke gerustheid, ten gevolge waarvan gij uw bemoeienissen inhoudt, het toch weer mogelijk is om in een herstelde betrekking met u te mogen leven. Heren, wij bidden van u dat gij de overdenking van deze dingen vanavond voor ons zo wilt zegenen, dat we het niet alleen zien mogen, maar dat we ook iets van de grootheid van uw genade en van de trouw aan uw verbond mogen ontdekken tot vertroosting en bemoediging van onze ziel. Heren, wilt gij uw geest doen werken in ons midden, ons afkerende van de zonde en van al het kwade, en ons lerende om ons betrouwen op u te stellen en zo in dat vertrouwen in uw wegen te mogen gaan. Hoor ons om Jezus wil. Amen. U herinnert u dat de stad Mensenziel opnieuw belegerd is, ditmaal door Diabolus en zijn legermacht, bestaande uit de twijfelaars, verkiezingstwijfelaars, genadetwijfelaars, gelooftwijfelaars, zaligheidtwijfelaars en nog meer anderen. Diabolus heeft dat leger gemobiliseerd en ze hebben het beleg om de stad Mensenziel geslagen, want hij heeft immers bericht gehad van binnenuit de stad van de overgebleven diabolisten, dat de tijd aangebroken lijkt te zijn waarin Diabolus de stad weer zal kunnen heroveren. Immanuel is immers vertrokken uit de stad. Dankzij de invloed van vleeselijke gerustheid is Mensenziel op zichzelf gaan vertrouwen en was Immanuel en zijn hulp en zijn genade niet meer nodig. Althans, men leefde niet meer uit het besef dat ze hem nodig hadden. En toen hij niet meer nodig was en toen hij niet meer geraadpleegd werd, en toen heeft hij de stad verlaten en te laat. Helaas zijn de inwoners van de stad tot de ontdekking gekomen dat hij geweken was. En nu staan ze daar tegenover de overmachtige vijand onder leiding van generaal Ongeloof, die door Diabolus is aangesteld als de leider van de legers die de stad belegeren. En er is ook weinig waarop de stad Mensenziel steunen kan. Want ze hebben al een verzoek gedaan aan de hoge secretaris, die dan nog wel in het kasteel is achtergebleven. Maar deze heeft geweigerd hen te helpen. Alhoewel hij zijn weigering toch niet zo absoluut gemaakt heeft dat er helemaal geen hoop overbleef. Er zat in de woorden van deze hoge secretaris toch nog een element waaruit verstand moed geput heeft. En hij heeft dat zo ook in de stad verkondigd. En toen hebben ze gevraagd naar het oordeel van de generaals geloof, hoop en liefde. En die hebben bevestigd dat het vertrouwen dat verstand ging stellen op een toch gunstige afloop van deze zaak niet ongegrond is. Er is inderdaad in de woorden van de secretaris een straal van hoop. En daar heeft Mensenziel toen moed uit geput. En vanwege die moed werden ze aangevuurd om zich des te sterker te verweren tegen de aanvallen van Diabolus. En daar hebben ze toch tot op zekere hoogte succes bij gehad. Wel nu, op grond van dit succes, gering inderdaad, maar toch een gering succes, is er een zekere mate van zelfvertrouwen gekomen in Mensenziel. En dat blijkt nadelig te zijn. Vergeet u het niet, Immanuel is niet in de stad en de secretaris komt nog niet rechtstreeks tot hun hulp. En nu hebben ze een gering succes behaald. En dat verleidt hen ertoe om in een zeker zelfvertrouwen nu ook verder de strijd te gaan aanbinden. En zo komen ze met elkaar tot het besluit om een uitval te wagen. Ze zullen de vijand nu proberen te gaan verjagen. En dat plan dat gemaakt wordt, dat bevat dan niet alleen de afspraak dat ze een uitval zullen doen, maar dat de generaals geloof, bevinding of ervaring en goede hoop de leiding zullen hebben. De dwaasheid van dit plan komt eigenlijk pas goed uit in het feit dat ze voorstellen om die uitval 's nachts te doen. Maar de nacht is juist bij uitstek de tijd waarin de vijand zich het beste beweegt. En zo blijkt inderdaad dat mensenziel in een bepaalde mate van zelfvertrouwen zelf naar de oplossing grijpt. Maar dat breekt hen zuur op. De uitval mislukt. De kapitein Geloof wordt zwaar gewond. Hij wordt wel weer op de been geholpen door ervaring, maar hij lijdt intussen zoveel pijn dat hij het uitschreeuwt en dat doet de legers en hun aanvoerders denken dat kapitein Geloof dood is. En dan bezwijkt alle moed en haastig nemen ze de vlucht om terug te keren in de stad. Door de afloop van deze strijd heeft Diabolus er weer alle moed op gekregen dat mensenziel binnenkort toch in zijn hand zal vallen. En brutaal eist hij nu de overgave van de stad en de onderwerping van mensenziel aan zijn gezag. De burgemeester antwoordt echter afwijzend. Dit zal nooit gebeuren, zo luidt het antwoord van verstand. En de heer Wil valt hem bij en geeft eveneens te kennen dat mensenziel vast besloten is zich niet over te geven. Liever zullen ze nog sterven dan dat ze ooit weer onder de macht van Diabolus zullen buigen, want daar hebben ze genoeg van gehad. Deze fiere weigering om de stad dus niet over te geven laat niet na de burgers van de stad toch weer wat moed te geven na de ontmoedigende ervaring met die uitval die mislukte. En vooral de gewonde Geloof voelt zich gesterkt door de woorden van de heer Wil en van de burgemeester Verstand. Intussen is de heer Wil ook actief geweest. Want tijdens die uitval dachten de in de stad overgebleven diabolisten dat ze nu ook hun slag konden slaan. Maar de heer Wil heeft toen een nieuwe actie op touw gezet om die diabolisten op te sporen. En hij heeft er een paar weten te verwonden. Onder andere Doortrapt en Spotter. Dat houdt dan de zaak nog weer enigszins in evenwicht. De nederlaag aan de ene kant en toch een zekere overwinning op overgebleven diabolisten ter andererzijde. Toch is Diabolus bemoedigd door de overwinning die hij behaald heeft op het op zichzelf vertrouwende mensenziel. En nu zal hij het met list zowel als met geweld gaan aanleggen. Hij trekt zijn leger samen, de legers van de twijfelaars, voor de gevoelpoort. Want hij heeft wel ontdekt dat dat eigenlijk de zwakste poort is. En zijn legers krijgen opdracht om die poort open te breken. En daardoor de stad binnen te trekken. En dan luidkeels de strijdkreet aan te heffen, hels vuur. En deze aanval slaagt. Het duurt niet eens lang of de gevoelpoort wordt opengebroken. En de twijfelaars rukken de stad binnen.
En de tegenstand die geboden wordt is spoedig gebroken. Mede ook doordat de generaals uitermate verzwakt zijn door de verwondingen die ze al eerder hebben opgelopen. En de rest trekt zich dan haastig terug in het kasteel, in de burcht van de stad. Deels om zichzelf zo in veiligheid te stellen. En deels ook met de bedoeling, althans dat kasteel nog te bewaren en te beschermen als het bolwerk van Emmanuel. Maar ondertussen houden de twijfelaars danig huis in de stad. En er breekt onder de burgers van mensenziel angst en paniek uit. De burgers worden uit hun huizen gejaagd, want de twijfelaars gaan in die huizen wonen. De burgers worden uit hun bed gejaagd, want de twijfelaars willen in hun bed slapen. En nu moet mensenziel de vruchten gaan eten van het luisteren naar de mooie woorden van vleeselijke gerustheid. Ja, de legers gaan zo tekeer dat kleine kinderen doodgeslagen worden, dat kinderen zelfs vermoord worden in de schoot van hun moeders, dat vrouwen en meisjes in de stad verkracht worden, en zo is mensenziel veranderd in een kuil der draken. Er zijn vele gewonden. De Heer geweten, de onderleraar, wordt lelijk gewond en hij lijdt onduldbare pijn. Verstand wordt bijna verblind. En het is dat de Heer wil kans gezien heeft om op het laatste nippertje in het kasteel weg te vluchten, anders hadden ze hem zeker gedood. De diabolisten die in de stad geweest zijn en die zich daar schuil hielden, houden zich niet langer schuil, maar ze wandelen nu vrij en vrijpostig door de straten van de stad. De burgers van mensenziel moeten zich nu schuil houden. Men kan u dagenlang achtereen door mensenziel lopen zonder één godsdienstig mens te zien. Voorwaar, mensenziel verkeert in een vervaarlijke situatie. En toch gaat het nog niet naar de zin van diabolus. In de eerste plaats niet omdat de burgers van mensenziel een stuurs gelaat laten zien. Ze zijn er duidelijk helemaal niet blij mee dat de twijfelaars in de stad gekomen zijn. En ze geven die twijfelaars dan zeker ook niet dat onthaal wat ze zich wensen. Men gedraagt zich tegenover diabolus en de diabolisten erg onvriendelijk. En bovendien, en dat is nog een grotere doorn in het vlees van diabolus, dat kasteel is altijd nog buiten zijn macht. Dat is altijd nog veilig in de handen van de generaals en van de oudsten van de stad. En vanuit het kasteel wordt ook alles gedaan om diabolus afbreuk te doen. Diabolus heeft al een aantal verwoede pogingen gedaan om dat kasteel ook in zijn macht te krijgen, maar dat heeft nog geen succes gehad. Voornamelijk dankzij het optreden van de bewaker van het kasteel, vreze Gods. En zo duurt deze toestand voort, 2,5 jaar. En al die tijd ligt de heerlijkheid van mensenziel in het stof. En al die tijd is mensenziel een toneel van strijd. En wordt de stad verteerd door angst en vrees en twijfel. En dan wordt het besluit genomen om opnieuw een smeekschrift te zenden aan Emmanuel. Maar, zo zegt vreze Gods in die beraadslaging, als u zo een smeekschrift aan Emmanuel zult zenden, dan zal dat geen succes hebben. Pas als de secretaris er zijn hand in heeft. Want Emmanuel ontvangt nooit verzoekschriften die buiten de secretaris om verzonden worden. En dat is, zo zegt vreze Gods, eigenlijk ook de reden waarom uw smeekbeden tot dusver onverhoord gebleven zijn. Want u weet wel, toen de diabolisten kwamen en toen de legers van diabolus om de stad lagen en toen het bang en benauwd werd, toen hebben ze in mensenziel gedurig smeekschriften gestuurd. die echter onbeantwoord bleven. Wel nu, vreze Gods, laat nu zien waarom. Omdat ze de hoge secretaris er niet bij nodig gehad hadden. En dan neemt men nu op voorstel van vreze Gods het besluit om de secretaris inderdaad te vragen zijn handtekening onder hun verzoekschrift te willen plaatsen. Maar vreze Gods zegt dat dat zo nog niet genoeg is. Het is maar niet voldoende dat de secretaris zijn handtekening eronder zet en zo zijn goedkeuring eraan hecht. Hij moet het zelf opstellen. En zo geïnstrueerd gaan ze naar hem toe. Ze maken het doel van hun komst bekend en ze doen het verzoek dat hij voor hen een smeekschrift zal opstellen. Hij stemt toe dat hij dat doen wil en ze vragen wanneer ze dan kunnen komen om het te halen. Nee, zegt de secretaris, zo gaat het niet. Ik stel het niet op en dan kunt u het later komen ophalen. U moet er hierbij zijn als ik het schrijf. Ik zal mijn hand en mijn pen gebruiken, maar u moet het papier en de inkt leveren. Want als ik een verzoekschrift voor iemand schrijf, dan moet hij er met zijn hart en ziel helemaal achter staan en in zitten. En als zo het een en ander geregeld is en als zo het verzoekschrift opgesteld is door de secretaris, in bijzijn en met medewerking van de burgers van Mensenziel, dan is de vraag aan de orde wie dat verzoekschrift nu zal gaan overhandigen aan het hof van Shaddai en zijn zoon Emmanuel. De secretaris adviseert, laat kapitein Geloof dat doen. En als aan kapitein Geloof gevraagd wordt of hij daarin bewilligt, zegt hij van ganser harte ja, ondanks het feit dat hij gewond is. En wat staat er dan in dat verzoekschrift? In dat verzoekschrift wordt ernstig en oprecht schuld beleden. In dat verzoekschrift spreekt Mensenziel zijn onwaardigheid uit. In dat verzoekschrift erkennen ze dat Emmanuel hen kan wegwerpen. In dat verzoekschrift wijzen ze echter ook op de vijanden die hen omringen. En ze wijzen op hun eigen zwakheid. En ze wijzen erop dat hun eigen wijsheid vergaan is. En ze belijden het dat ze schaamrood zijn vanwege hun zonde. Maar zo zeggen ze, waar zullen we anders heen gaan? En ze smeken om mededogen. En met dat verzoekschrift vertrekt Geloof. Diabolus krijgt er op de een of andere manier lucht van dat er weer een gezant onderweg is met een verzoekschrift naar Emmanuel. En als hij dat hoort is hij woedend en tegelijk bevreesd. En hij neemt zich voor om Mensenziel deze streken af te leren. Hij roept de diabolisten samen en vertelt hen dat er verraad gesmeed is. En hij spoort hen aan om zoveel mogelijk schade in de stad aan te richten en onheil over de burgers van Mensenziel te brengen en het de stad zo benauwd mogelijk te maken. Maar alvorens deze plannen uitgevoerd worden, wendt hij zich toch eerst zelf nogmaals tot het kasteel, om de overgave van het kasteel te eisen. Vreze Gods dient hem van antwoord. En in dat antwoord wordt resoluut ook nu weer de eis tot overgave afgewezen. En als Diabolus daarop eist dat Geloof aan hem zal worden uitgeleverd, dan antwoordt vreze Gods dat daar ook niets van komen kan. Trouwens, als zij Geloof zullen uitleveren, dan is de stad toch verloren. Nee, ze zullen het niet doen. De burgemeester voegt daar dan weer aan toe wat hij al eerder gezegd heeft, dat Mensenziel vastbesloten is, zolang er nog iemand is die zich verdedigen kan, om zich te verdedigen en tegenstand te bieden. En dan zegt Diabolus, nou waar hoopt ge dan nog op? Waar hoopt ge dan nog op? Is Emmanuel zelf niet tegen u gekeerd? Al uw verzoekschriften zijn onbeantwoord gebleven. Waar hoopt ge nog op? Ik ben niet alleen op mijn eigen initiatief tot u gekomen, maar Emmanuel heeft mij gezonden. En dan antwoordt verstand: het is waar, Emmanuel heeft zijn aangezicht voor ons verborgen en dat is waar, dat is terecht ook, want wij hebben gezondigd. Maar toch, het is Emmanuels eigen woord: wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En daarom durven we niet wanhopen. Daarom blijven we uitzien. Daarom is onze ziel als wachters op de morgen, meer dan als wachters op de morgen. In het tussen komt geloof terug. En als geloof terugkomt, dan blijkt dat verstand niet te veel verwacht heeft. Dan blijkt dat de woorden van verstand grond hebben. Want geloof mag meedelen bij zijn terugkomst. En hij zegt het wel een paar maal: ten slotte zal alles goed komen. Hoe weet hij dat? Wel, Emmanuel heeft hem een pakket brieven meegegeven. Een aantal van die brieven zijn voor verschillende burgers van de stad bestemd en er is ook een brief voor de hele stad bij. Verschillende van de oudsten van de stad krijgen particulieren schrijven, de burgemeester. En de heer Wil en ook de heer Geweten en vreze Gods. En in die verschillende brieven die aan die particulieren gericht worden, somt Emmanuel op dat hij weet al de werken die zij gedaan hebben in deze afgelopen periode. Bijvoorbeeld in de brief die hij aan de heer Wil schrijft, blijkt Emmanuel zeer precies te weten wat de heer Wil allemaal gedaan heeft om diabolisten op te sporen en om te brengen. En in de brief van de heer Vreze Gods weet, blijkt Emmanuel precies te weten hoe hij als eerste er oog voor gekregen heeft, hoe gevaarlijk de woorden van vleeselijke gerustheid waren en hoe hij mensenziel gewaarschuwd heeft. En in de brief aan de heer Geweten toont Emmanuel te weten dat Geweten een dag van vasten en van boete heeft uitgeroepen en hoe hij Boanerges gevraagd heeft om te preken in de stad. En behalve dat Emmanuel al deze werken weet, spreekt hij er ook zijn goedkeuring over uit en belooft hij al deze mensen dat ze hun loon geenszins zullen verliezen. En dan leest geloof ook de brief voor die algemeen voor de hele stad bestemd was. En daarin staat dat Emmanuel kennis genomen heeft van al de smeekschriften die ze al eerder bij hem ingediend hadden. Ook al kwam er toen geen antwoord op. Maar ze zijn allemaal bij hem bekend. En in die brief zegt Emmanuel ook dat hij de stad prijst omdat ze niet door de vleierijen en ook niet door de bedreigingen van diabolus zich van streek hebben laten maken om de stad en het kasteel aan hem over te geven. En tenslotte spoort hij in deze brief de stad mensenziel aan zich nu voortaan gewillig aan de leiding van de hoge secretaris en aan de leiding van geloof over te geven. En daarna heeft kapitein Geloof een tamelijk lang onderhoud met de secretaris, want die twee zijn altijd op goede voet met elkaar. En de secretaris stelt dan Geloof aan als algeheel bevelhebber van de stad. Mensenziel heeft intussen begrepen hoeveel invloed geloof heeft, ook aan het hof van Emmanuel. Want nog nooit is er een gezant van mensenziel geweest die met zo'n bemoedigend antwoord van Emmanuel mocht terugkeren. En van hun kant, van de kant van de burgers van de stad, wordt dan ook aan de secretaris het verzoek gedaan of zij voortaan onder het bestuur van geloof zullen mogen leven. En wat betreuren ze het nu, dat ze van kapitein geloof niet veel eerder gebruik gemaakt hebben. Dat ze van kapitein geloof geen gebruik gemaakt hebben toen het hun bang was in de dagen van hun benauwdheid. En u merkt wel, dat verzoek van de burgers stemt nou precies overeen met het plan van de secretaris. En zo wordt geloof bestuurder van de stad. Een aantal dingen uit dit hoofdstuk zijn waard om nog eens even nader bezien te worden. En dan in de eerste plaats dit, dat het toch wel heel scherp gezien is van Bunyan als hij tekent dat Diabolus zijn troepen van twijfelaars samentrekt voor de gevoelpoort. Want zo gaat dat. De twijfelaars gaan juist hun grootste aanval richten op de gevoelpoort, want dat is de zwakste plek. Zeker als Emmanuel niet in de stad is. Dan is stad de zwakste plek in het leven van een kind van God. Als de gevoelige gemeenschap met de Heere Jezus er niet is. En als niet geleefd wordt uit zijn verdiensten, dan is gevoel een bedriegelijke zaak. Als Emmanuel in de stad is, als het gevoelen van Christus in ons is, dan is de gevoelspoort niet zo zwak. Maar als Emmanuel er niet is, dan is het een uiterste zwakke stee. Dan wordt het rampzalig als de mens bij zijn gevoel gaat leven. En dan is dat de plek waar de twijfel binnenkomt. Daarom kan een mens nooit op zijn gevoel vertrouwen. Want dat gevoel is vandaag zus en morgen zo, en Diabolus weet dat. En daarom is er geen hoop te ontlenen aan het gevoel, zeker geen constante hoop. Als we zien hoe wij ons gevoelen, als we zien hoe onze stemming is, als dat de norm gaat worden voor wat we hopen en durven geloven, dan maken we het Satan gemakkelijk om binnen te komen met zijn ontelbare twijfelaars. En met zijn ontelbare twijfelaars ook schrik en paniek in de stad te zaaien door hels vuur te laten roepen. En zo begint dan het schrikbewind van Diabolus in de ziel. Want wat een verschrikkelijke toestand is dat waarin mensenziel al die tijd verkeert, als Diabolus kans gezien heeft binnen te trekken, alhoewel dan nog niet in het kasteel. Dan wordt er gemoord in de stad. Dan worden de kleine kinderen gedood, dat wil zeggen, dan worden de goede en tedere gedachten die er zijn bij hun allereerste begin al omgebracht. Als de mens dan ooit al eens een goede gedachte van God krijgt, en als hij dan ook ooit al eens een keer een hoopvolle gedachte krijgt op een betere lot, dan is dat maar voor een ogenblik, maar het wordt al spoedig weer verzwolgen door de twijfel. De ziel wordt overmand door twijfelingen aan de liefde Gods, aan de genade Gods, aan de zaligheid, aan de verkiezing, aan de volharding. En doordat de trom geslagen wordt en Satan weer tekeer gaat, en doordat er geroepen wordt hels vuur en helse verschrikking, is de ziel verschillende keren in grote verschrikking vanwege de verderfenis. Bunyan laat in deze periode de kapiteins geen rust en torment optreden in de stad. Om de ziel geen rust te gunnen en om de ziel te pijnigen met vrees en verschrikking. Bovendien, er worden allerlei ernstige verwondingen aangericht. Verstand is bijna blind, verduisterd opnieuw. En het geweten wordt onophoudelijk gepijnigd. En er is een leger van ijdele gedachten en zelfs van godslasteringen op de been. Een erbarmelijke toestand. Een toestand waarin de mens teruggeworpen is, geheel en al teruggeworpen is op zichzelf. Hij had het zo goed met zichzelf getroffen, in de dagen van vleeselijke gerustheid. Toen kon hij het redden met zijn ervaringen, met wat hij ontvangen had. En toen was hij gaan denken dat hij heel wat was. Toen dacht hij dat zijn berg vastgezet was. Maar toen ging God zijn ogen, zijn aangezicht verbergen en toen werd zijn ziel verschrikt. Toen is hij alles kwijtgeraakt en toen kwamen de twijfelaars om hem zijn keel af te binden. En intussen, Gode zij dank, intussen bleef het hart bewaakt door vreze Gods. Hoeveel er ook aan schrik en verschrikking in de ziel was, er was toch nog de vreze Gods overgebleven in de stad. En vele zielen kunnen voor tijden twijfelen en door twijfel geregeerd worden, terwijl het toch voor een buitenstaander duidelijk is dat de vreze Gods in dat hart is. En dat de vreze Gods hen juist bang maakt voor de zonde en doet strijden tegen de zonde. En dan kan Satan wel tijdelijk voordeel behalen, maar hij kan dat hart nooit meer terugveroveren. En hij kan dat hart ook nooit meer doen buigen onder zijn helse tirannie, zolang vreze Gods daar blijft. Er blijft altijd dat innerlijke verzet tegen hem. Er blijft altijd die verschrikking voor hem. De ziel komt liever om, ook al is het dan nog zo bang en duister. Ook al heeft hij dan soms nog maar zo weinig houvast aan Gods genadewoord. Maar de ziel zou toch liever omkomen dan zich weer aan Satans macht overleveren. En dan dat element in dit hoofdstuk wat misschien wel de kern is. Dat de secretaris gevraagd wordt om het verzoekschrift op te stellen. Dat is een prachtig gedeelte. Secretaris, u weet, dat is de Heilige Geest. En vreze Gods heeft mensenziel geleerd dat ze naar de Heilige Geest toe moeten, willen ze een verzoekschrift kunnen inzenden bij Immanuel dat voor hem aanvaardbaar is. Immanuel ontvangt geen geschriften waar de Heilige Geest niet in gekend is. En dat is ook de reden waarom al die gebeden onverhoord gebleven zijn. De Heilige Geest moet het niet alleen maar ondertekenen. De Heilige Geest moet het ook zelf opstellen. En zij moeten erbij zijn. Hij zal zijn hand gebruiken om het te schrijven. Hij zal zijn pen gebruiken om het te schrijven. Maar het is hun papier en het is hun inkt die bij het schrijven gebruikt worden. En hun hart moet erin zijn. En zij moeten er met hun ziel helemaal achter staan. En zo laat Bunyan zien hoezeer het nodig is in het leven van een kind des Heren dat de Heilige Geest hun zwakheden te hulp komt, want zij weten niet te bidden zoals het behoort. En u moet de Heilige Geest hun zwakheden te hulp komen, en u moet hij met onuitsprekelijke zuchtingen met en in hen gaan bidden. Zo zijn schouders eronder zetten, zo zijn werk eraan verrichten, opdat zo het verzoekschrift aannemelijk zal kunnen zijn voor Immanuel. En u heeft mensenziel zo lang in de duisternis verkeerd. En hoe kwam dat nou? Omdat ze wel eens een keer aan de Heilige Geest gevraagd hebben of hij hulp zou willen geven. Maar toen wees hij hun verzoek af, alhoewel hij wees het zodanig af dat ze toch niet geheel zonder hoop bleven. Alleen, zij hebben hem toen niet meer gevraagd. verstand geloofde dat er in de woorden van de secretaris toch nog een element was waar ze moed aan konden ontlenen en de generaals bevestigden dat. Waarom zijn ze toen niet meer naar de secretaris gegaan? Omdat ze dachten, als hij tot andere gedachten komt, dan zullen wij het vanzelf wel merken. Ze waren lijdelijk geworden. En ze hadden niet alleen beseft dat ze van hem afhankelijk waren, maar ze waren die waarheid dat ze van hem afhankelijk waren zo gaan uitleggen, dat ze dan maar moesten afwachten. Maar als de geest bedroefd is en wij zijn in een staat van geesteloosheid aangekomen, dan mogen we niet nalaten die geest toch te hulp te roepen. Want als we ons zonder de geest tot Christus wenden, dan heeft ons bidden geen effect. En dan blijft mensenziel 2,5 jaar lang in die staat. Maar als mensenziel tot hem gaat, en zodra mensenziel tot hem gaat, blijkt hij een en al bereidwilligheid te zijn om hem te helpen. En daarin ligt dan hun zaligheid. Want een zaligheid ligt er dan voor mensenziel in het feit dat ze bij de secretaris welkom zijn. En dat hij in hun bijzijn dat geschrift gaat opstellen waarin zij hun hart mogen uitstorten. Dan wordt in dat smeekschrift mensenziel gedragen door en onderwezen door de geest. En dan wordt ook in één keer de inhoud van dat smeekschrift anders. Want dan wordt het schuldbelijdenis. En dan wordt het de ware boetvaardigheid die erin klinkt. En dan horen we de toon van wij hebben u de rug toegekeerd. En dan gaan ze bekennen in mensenziel, anders dan bij het begin van dit hoofdstuk, toen ze nog in eigen kracht en in zeker zelfvertrouwen een uitval deden. Maar dan gaan ze nu in het smeekschrift erkennen, wij hebben geen wijsheid meer. En dan het antwoord van Immanuel. Immanuel laat aan de verschillende oudsten van mensenziel weten dat hij gelet heeft op wat ze gedaan hebben. Hij weet het werk van hun geloof. Hij weet de arbeid van hun liefde. Hij kent de verdraagzaamheid van hun hoop. En al worden de goede werken niet beloond naar verdienste, er is wel beloning uit genade. En Immanuel laat het ook weten, achteraf, dat al de gebeden van die 2,5 jaar bij hem bekend waren. Alles wat ze gesmeekt hebben, ook al gaf hij geen antwoord, het is toch door hem gehoord. En niet één gebed is er ter aarde gevallen, ook al had de ziel geen troost. Ook al reageerde de Heere er niet op. Bemoedigend is dat voor mensen die roepen en die smeken en die menen dat alles vruchteloos is. Zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten, zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen, nee. Ook al geeft Immanuel geen antwoord, hij hoort het geroep van zijn ellendige. En dan tenslotte ook een prachtig element, en dat ligt door het hele hoofdstuk heen verspreid, de positie van geloof. Er wordt nogal wat over geloof gesproken. In de eerste plaats ontmoeten we geloof hier bij de uitval uit de stad in de nacht. Dan heeft onder andere deze geloof de leiding. Maar voor deze uitval bestond geen goddelijk bevel. Dat werd gedaan in een geest van zelfvertrouwen. En toen werd geloof gewond. Dat zult u altijd meemaken. Als we op een weg gaan in zelfvertrouwen zonder dat er een goddelijk bevel voor is, dan raakt het geloof gewond. Geloof is namelijk kwetsbaar. Het is wel een generaal en een dappere ook, maar is kwetsbaar. Bedenk dat wel. En bij die gelegenheid wordt geloof door ervaring op de been geholpen. Dat wil zeggen, het geloof mag wel eens een keer bemoedigd worden en op de been geholpen of gehouden worden door ervaringen van vroeger. Ook al is er op dit ogenblik alleen maar reden tot smart en ellende. Datgene wat vroeger gegeven werd, mag in het heden wel eens sterken. Maar ervaring neemt niet de plaats van geloof in. Dat niet. Ervaring helpt hem op de been. Maar hij neemt niet zijn taak over. Zoals ik eens een keer las in een Engels boek. De dochters kunnen moeder niet vervangen. De dochters als de vruchten van het geloof. Kunnen moeder het geloof niet vervangen. Maar de dochters kunnen moeder wel eens verzorgen als ze zwak geworden is. Vervolgens, het is geloof die het verzoekschrift overbrengt aan Immanuel. En hij is daartoe direct bereid, ondanks zijn zwakheid, ondanks zijn verwondingen. En hij is uiteraard ook de meest geschikte persoon. Hoewel hij zwak en hoewel hij kwetsbaar is. Maar als er smeekschriften gezonden moeten worden naar het hof des hemels, dan moet dat in het geloof gebeuren. Gelovig bidden, en dat weet Satan. En als hij hoort dat er weer een smeekschrift onderweg is en dat de gezant dit keer geloof is, dan beeft hij. Daar is Satan bang voor. Hij is toornig, jawel, maar tegelijk bang. Als hij dat ontdekt, dat de mens weer leert bidden en dan in het geloof, dan weet hij dat het einde van zijn macht nabij is. En merkwaardig, dat geloof net op tijd terugkomt. Op het moment dat Diabolus het nog een keer probeert om dat kasteel in zijn macht te krijgen en dus de burgers of de inwoners van dat kasteel tot overgave te dwingen, verstand heeft hem net geantwoord. En op dat moment komt geloof terug. En dan klinkt in de woorden van verstand de kracht van het geloof door. Diabolus heeft gezegd, oh, jullie hebben geen heil bij God. Immanuel is toornig, want jullie hebben gezondigd. En verstand zegt, wij hebben gezondigd. En we hebben gedaan wat kwaad is in Gods ogen. Maar Immanuel heeft gezegd, en daar klinkt het geloof in door, op het moment dat geloof terugkomt. Immanuel heeft gezegd, wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. En zo put verstand, moed uit de belofte van Immanuel. Daar ligt het geheim. Dat is geloofsleven. Moed putten uit het beloven van Immanuel. En dan niet meer op grond van de ervaring van zo was het vroeger. Maar Immanuel heeft gezegd. Die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. En alle zonden zullen de mensen vergeven worden. Uit het beloven van Immanuel geloven en zo sterk staan, zelfs tegen de duivel. En dan is dit merkwaardig. Dan verdedigt verstand mensenziel helemaal niet. En dan worden er geen verontschuldigingen aangevoerd. Dat hoeft dan ook niet meer. Dan kan verstand het eerlijk zeggen, ook tegen de duivel. Ja, dat is waar, wij hebben gezondigd. Maar als de ware boetvaardigheid er is, dan hoeft de mens zich helemaal niet meer te verdedigen. Dan hoeft hij zich alleen maar te verlaten op een woord buiten hem. Op een woord van Immanuel. En zo leert mensenziel het wat de betekenis van het geloof is. En zo zijn ze er dan ook aan toegekomen om zelf aan de secretaris te vragen of hij geloof als bevelhebber wil aanstellen. En dat klopt precies met het plan en het voornemen van de Heilige Geest. Want dat was de Heilige Geest ook al van plan. Dat ze zich, en dat is ook de wil van Immanuel geweest in zijn schrijven, nu voortaan zullen schikken naar het geloof. En mensenziel heeft nu begrepen, wat hebben we onszelf een schade gedaan, dat we niet eerder van hem gebruik gemaakt hebben in de dagen van onze benauwdheid. Ja, wat doet een mens zich schade aan als hij toch iedere keer weer zoekt te wandelen bij het aanschouwen in plaats van bij het geloven? Wat doet een mens zich schade aan als hij belegerd en belaagd wordt door diabolus en als de diabolisten op de been zijn en als de twijfelaars voor de poort liggen? Wat doet een mens zich schade aan als hij dan vertrouwt of dit, op dit of op dat in plaats van op het spreken van zijn getrouwe zaligmaker en zijn belofte woord? Dat is toch de regel die het koninkrijk der hemelen geldt. Dat we door het geloof zullen leven. En dat niet het gevoel de leiding moet hebben. En dat niet de ervaring de leiding moet hebben. Maar er wordt juist zoveel geluisterd naar dat gevoel. En hoe voel ik me? En wat zie ik? En wat bevind ik? En in welke stemming ben ik? En hoe ben ik zo en zo gelegerd? Maar de geest eert het geloof. En de geest geeft het geloof de eerste plaats. En Emmanuel zegt tegen mensenziel, voegt u naar het geloof. Zo is de wil van God in uw leven. We zingen met elkaar uit Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar zijn klank, dat daar uw klanken hoort. 89, 7. Wie van u mag ik de gelegenheid geven om een vraag te stellen over het gehoorde? Ja, ja. Ja, de vraag is dus over Immanuel wordt in deze hoofdstukken, dit hoofdstuk en ook de voorafgaande, nauwelijks iets gezegd. De accenten vallen op wat er in mensenziel gebeurt en de activiteiten van Diabolus. Maar over Immanuel lezen we pas aan het eind van dit hoofdstuk en dan ook nog op een indirecte manier. Maar is het toch eigenlijk niet zo dat het meest belangrijke wat er in deze periode voor mensenziel gedaan is, toch eigenlijk ook aan het hof van El Shaddai gedaan is, namelijk door het werk van Immanuel en dan als hoge priester die de voorbeden voor zijn stad, voor mensenziel doet. Ja, ik geloof dat je dat op grond van vele uitspraken van de schrift kunt zeggen. Al wordt dat dan hier in deze hoofdstukken niet uitdrukkelijk genoemd. Het wordt, laat ik zo zeggen, voorondersteld. Het gaat natuurlijk in deze hoofdstukken en trouwens in het hele boek om datgene wat er met mensenziel en in mensenziel en rondom de stad gebeurt. En datgene wat er aan het hof gebeurt, dat vormt er de achtergrond van. Maar dat is uiteindelijk het geheim in het leven van een kind des Heren, dat hij in alle omstandigheden van zijn leven bewaard wordt. Niet in en door zijn eigen kracht en zelfs ook niet door zijn eigen geloof, maar dat hij bewaard wordt door datgene wat zijn zaligmaker voor hem doet. Ook als Diabolus opnieuw aanvalt en ook als mensenziel opnieuw veroverd wordt, en ook als mensenziel getiranniseerd wordt door een schrikbewind van Diabolus, dan geldt nog, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En dat zie je nu heel duidelijk hier ook uitkomen, nietwaar? En daarom zeg ik, het wordt voorondersteld, maar het zou niet gemoeilijk zijn om deze tekst hierbij te noemen en ook te bewijzen, de waarheid van die woorden van Christus tot Simon Petrus te bewijzen. Want dat blijkt, het geloof van mensenziel is ook in die periode niet opgehouden. Integendeel, dat geloof is in de weg van de beproeving juist sterker en krachtiger geworden. En dat geloof krijgt tenslotte door deze ervaringen heen de plaats die het eigenlijk al lang moest hebben. En dat is dan te danken aan het feit dat Immanuel daar zijn beschermende hand over uitgestrekt heeft en dat hij voortdurend gebeden heeft. Zoals hij in het hoge priesterlijk gebed ook voor de zijnen bad, dat ze niet in het verderf zouden nederdalen, dat ze niet verloren zouden gaan, dat ze niet zouden omkomen, dat Satan het dan toch niet van hen zou winnen. En zoals de Heere Jezus dat in Johannes 17 ook deed, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. En dat is zeker de achtergrond van dit alles. Als dat er niet geweest was, dan was er geen uitkomst gekomen. Ook dan had Diabolus het gewonnen. Ik denk dat je dat zeker op grond van vele uitspraken van de schrift zo mag stellen. Alleen, Bunyan heeft dat natuurlijk niet willen ontkennen. Hij heeft zelf ook een boek geschreven over de voorbidding van Christus. Maar hij brengt dat hier niet ter sprake. Ja. En het blijkt ook wel uit die kleine trekjes weer dat Immanuel eigenlijk voortdurend gelet heeft op alles wat er in mensenziel zich afspeelde. Ook al zweeg hij en ook al was er geen gemeenschap tussen hem en de stad en ook al
antwoordde hij hun gebeden niet, maar die enkele opmerking in die brief dat al die smeekschriften door hem ontvangen zijn. Hij is er ten nauwste bij betrokken geweest en hij heeft gewacht om genadig te zijn tot op het moment dat ze zichzelf gingen schuldig kennen en zo tot hem gingen komen, hè, door middel van de tussenkomst van de Heilige Geest. Ja. Ja, wie is dat? Ik zag eerst een vinger en ik hoor daar een stem. Nou ja, goed, de bakker. Ja. Ja. Ja, ja. Wel, hoe komt het dat hier de nadruk valt op geloof en niet op de liefde? Ja, je mag zeggen, geloof en hoop komen beide aan het woord. Een van die kapiteins is ook goede hoop. Maar inderdaad, u hebt gelijk, de liefde die toch door Paulus de meeste genoemd wordt in 1 Korinthe 13, wordt hier niet ter sprake gebracht. Die speelt hier eigenlijk ook geen op de voorgrond tredende rol. Dat is terecht. Hoe dat komt? Wel, ik geloof dat dit juist het terrein is waar het geloof actief moet zijn. Hier gaat het om het zich verlaten op de woorden van de belovende Emmanuel. Hier gaat het om de strijd met de boze en ja, in zulke fasen van het leven, in zulke omstandigheden, dan gaat het om de geloofsbeoefening, nietwaar? Als Gods kerk geconfronteerd wordt met de vijanden en als de strijd met de vijanden gestreden moet worden, dan komt het niet in de eerste plaats op liefde aan, maar dan gaat op dat terrein eigenlijk heel duidelijk meespreken de taak van het geloof. En als het gaat om het ons verlaten op het woord van de Heere, zoals dat ook in dit hoofdstuk naar voren komt, van ja, we hebben gezondigd, maar Emmanuel heeft gezegd, die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen, dan is dat weer een activiteit van het geloof. U mag dan zeggen met het woord van Paulus, geloof dat door de liefde werkt, maar dan staat de liefde in dit aspect van het geestelijke leven toch op de achtergrond. Op andere terreinen komt de liefde weer openbaar. Kijk, toen er vrede was in de stad en toen Emmanuel in de stad woonde en toen er die feesten gevierd werden en die maaltijden aangericht werden en toen er bezoek over en weer gebracht werd van Emmanuel bij mensenziel en van mensenziel bij Emmanuel, dan kunt u zeggen, in die omstandigheden was de liefde die de toon aangaf. He, en dan kwam het meer op die christelijke deugd aan. En als Paulus dan de liefde het meeste noemt, meer nog dan geloof en hoop, dan denk ik dat dat te maken heeft met de eeuwige bestemming van de liefde. De onsterfelijkheid van de liefde zou ik het eigenlijk willen noemen. Want van geloof en van hoop wordt uiteindelijk ook nog een keer gezegd dat die zullen verdwijnen. Niet in deze aardse bedeling. En niet zolang een kind des Heren hier op aarde is, zal er altijd geloof en hoop moeten zijn. Maar als de eeuwige zaligheid aangebroken is, dan zijn ook geloof en hoop niet meer nodig. Maar dan blijft wel de liefde. Die blijft eeuwig. He, als het geloof niet meer nodig is, omdat we dan mogen wandelen door aanschouwen, dan zal de liefde niet afgedaan hebben. En ik denk dat Paulus dat bedoelt met is een opmerking dat de liefde de meeste van deze drie is. Ja, ja, jawel. En dat is ook zo. Er zijn omstandigheden in het leven waarin een mensenkind die door de Heere bearbeid wordt, leeft uit de liefde, namelijk dan als, laat ik het zo zeggen, als Emmanuel in de stad is en als er de omgang met de Heere is en het leven uit die gemeenschap met de Heere, dat is het leven der liefde. Maar als er weer gestreden moet worden en als er weer vijanden zijn en als het weer duister wordt en zo, en als Immanuel vertrokken is, dan zal het op de geloofsbeleving en beoefening aankomen. Ja. Er was nog iemand die een vraag had. Oh, ja. Ja.
Maar het kan dan een echte geloof dwalen, want dat is toch gewerkt door de Heilige Geest. En hij ging God mee in de keer daar om die uitval te doen in de nacht.
Ja. Hoe zit het met die uitval die mensenziel beoefent als een poging gedaan wordt om diabolus buiten de stad te bestrijden? En dat dan nog wel onder leiding van onder andere geloof. Kan dan het echte geloof zo dwalen dat het in deze toch niet goede onderneming meedoet en zelfs de leiding heeft? Ja, dat kan, het geloof, al is het het echte geloof, het geloof dat door de Heilige Geest gewerkt is, dat geloof kan ook dwalen. We beleiden immers dat onze beste werken, dus ook het geloofswerk, onvolkomen en met zonde bevlekt is. En dat zal dan het geval zijn als het geloof zich gaat ontplooien, actief gaat worden, zonder dat er een bepaalde opdracht van de Heere of een bepaalde belofte van de Heere voor is. Dat is hier namelijk het geval. De Heere had hen geen opdracht gegeven om die uitval te doen. En het is wel echt geloof. Het is ook wel een echte begeerte om van diabolus verlost te worden. Maar niet elk middel dat men in het geloven aangrijpt is een middel daar waar de Heere zijn goedkeuring over geeft. Een mens kan, zeker als hij naar... ja, het juiste tast in zijn leven, wat moet ik nou doen en hoe moet ik nou doen, toch in een bepaald vertrouwen op de Heere wel eens een verkeerde stap zetten en een verkeerde beslissing nemen, waar hij later van moet zeggen, ja, en ik dacht dat het moest en ik dacht dat het Gods weg was en ik dacht dat ik er inderdaad mee in de rechte weg was en nu moet ik achteraf toch leren dat het mijn eigen beslissingen, mijn eigen keus geweest is. En dan is het geloof ook kwetsbaar, want dan wordt het verwond. Niet als het in een weg is waarin de Heere ons leidt. Als dan het geloof beoefend wordt, dan is het onkwetsbaar. Dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof, in een geopende weg. Maar als het geloof gaat in een weg die we zelf openen, dan wordt het gewond. Als David in een duidelijk door de Heere hem gewezen weg die geweldige strijd aan moet met Goliath, dan wordt hij niet gewond. Dan kan hij in dat geloof staande blijven. Maar als David in een weg waarin hij niet zonder geloof gegaan is, maar waarin hij toch naar, ook met zijn verstand en met het vlees te raden gegaan is, in Ziklag gaat wonen, dan loopt hij vast. Dan wordt zijn geloof gewond. Ik denk dat het daar ligt. David heeft die zwerftochten niet zonder geloof beleefd. En hij heeft niet zonder geloof schuilplaatsen opgezocht voor zichzelf en zijn mannen. Ik denk dat daar ook de psalmen van getuigen die hij in die tijd, als hij in de spelonk was of in de woestijn was, van getuigd hebben. Maar het is niet puur geloof geweest. Het is geloof ook met menselijke overleggingen en met eigen wijsheid en een stuk zelfvertrouwen misschien. En dan loopt het een keer verkeerd af. Dus daar heb je het. We hadden het zo pas over de liefde. Geloof kan dus dwalen, maar de liefde kan ook dwalen. Wel, de echte en oprechte liefde. Neem de vrouwen die naar het graf gaan, die hebben de Heer Jezus van harte lief. En ze hebben in hun liefde er ook nog alles voor over om zijn dood lichaam te balsemen. Maar ze dwalen in hun liefde, want ze zoeken de levende bij de doden. Zelfs de drie metgezellen op de levensweg worden in de beoefening nog niet altijd zuiver beoefend en beleefd. En dat is denk ik ook
wat de catechismus bedoelt als er staat onze beste werken, onze geloofs- en onze liefdewerken zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. En dan het wonderlijke. Het wonderlijke, dat doen ze nou in mensenziel allemaal, hè? Ze doen allerlei dingen die ze moeten doen en ze doen dat uit liefde tot de Heer en ze doen dat in vertrouwen op de Heer. Als wil die diabolisten opspoort, dan is dat eerbied voor de wil van El Shaddai en voor de wil van Emmanuel. Want dat moest die diabolisten opsporen en dat doet hij ook getrouw. Vooral als die dan eens een keer openlijk te schande gemaakt is omdat hij er een paar in huis had. Dan is hij zo ijverig. Maar dat doet hij onvolkomen, want hij weet er een paar wel op te sporen. En hij ziet hun sporen wel, maar hij kan ze niet pakken. En hij heeft er ook wel over het hoofd gezien. En hij heeft toch ook in dat werk weer gefaald. Maar al was het dan onvolkomen. En al was het dan gebrekkig. Emmanuel schrijft wel een brief aan hem en hij zegt, ik zal u straks belonen. Wat onze catechismus ook uitspreekt als het gaat over, ja, goede werken, die kunnen onze zaligheid en onze rechtvaardigheid voor God niet zijn. Zelf niet een stuk daarvan, want ze zijn zo onvolkomen en met zonde bevlekt. En dan wordt er gevraagd, maar God beloont ze toch? Ja, God beloont ze, maar dat loon dat is ook nog weer genadeloon en geen verdienste. Wie dan? Leo? Ja. 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 Of het ons wat te zeggen heeft dat Bunyan het leger van Diabolus laat bestaan uit twijfelaars en niet uit brute zondaars. Of dat ons ook wat te zeggen heeft over de ernst van het ongeloof. Ja. Wel moeten we natuurlijk in de gaten houden dat als we straks nog een stukje verder zijn in de Heilige Oorlog, Diabolus ook andere soldaten inschakelt, de bloedmensen. En dat zijn dus wel de brute zondaars onder leiding van kapitein Esau en Saul en al die brute zondaars. Die komen dan toch ook een keer mee in het leger van Diabolus. Maar hier zijn het inderdaad de twijfelaars en dat zal Bunyan bedoeld hebben om ons te laten zien hoe Diabolus in de eerste plaats geprobeerd heeft mensenziel in zijn macht te krijgen door juist tot twijfel te brengen. En dat heeft hij dan ook voor elkaar gekregen, daar is hij in geslaagd, want ze hadden het uiterst benauwd in die periode van dat schrikbewind en de twijfel die was zo hevig dat ze er in mensenziel geen gat meer in zagen. Nou kijk, en ik vind het voor mijzelf ook een heel leerzaam gedeelte dat die twijfelaars binnenvallen in de gevoelspoort. Want daar heeft Satan natuurlijk het meeste succes. En als u dan vraagt van heeft dat dan nog wat te zeggen in verband met het ongeloof, het bedenkelijke van het ongeloof en het schadelijke van het ongeloof, zeker. Zeker, juist door de twijfel gaat mensenziel aan de belofte Gods twijfelen en wordt het zo dat de stad in ongeloof eigenlijk bijna omgekomen zou zijn. Dat speelt op elkaar in, twijfel, ongeloof, benauwdheid, vrees, angst voor de hel en voor het verderf. Dat is dan de situatie van de ziel als er geen geloofsbeoefening is, maar als er aan alle kanten twijfel oprijst, is God wel genadig? Is de Heere wel met me begonnen? Hoor ik er wel bij? En dat soort dingen. Ja, dat is een vruchtbare voedingsbodem voor ongeloof natuurlijk. Ja. Maar die brute zondaars die komen straks nog voor de poort. Nog meer vragen?
Ik had nog een vraag. Als geloof naar het hof van Emmanuel gaat, dan komt hij terug met de boodschap dat het smeekschrift gehoord is.
Ja.
Hoe zit het nu in de toeleidende wijk? Hoe ziet Emmanuel de gebeden die dan verstandelijk verzonden worden tot hem? En is er nog onderscheid tussen het gebed van iemand die later toch tot geloof komt? En tussen het gebed van iemand die nooit tot geloof komt? Ook een verstandelijk gebed dus.
Ja, aan de hand van de passage waarin het gaat over geloof die met het verzoekschrift van mensenziel naar het hof gaat en die daarna terugkomt met het antwoord dat Emmanuel het verzoekschrift gehoord heeft en dat er uitkomst zal komen, alles zal in het eind recht komen, wordt hier dan gevraagd of hoe het zit met gebeden van mensen die, ik denk dat het zo bedoeld is, die niet door de genade van Emmanuel hervormd zijn tot wat mensenziel nu was. Ik bedoel, als ik het zo mag samenvatten, wat moeten we denken van die gebeden die opgezonden worden door iemand die persoonlijk geen genade kent. He, die dus dan ook met zijn verstand alleen bidt en niet met zijn hart. Hoort Emmanuel, hoort de Heere die ook? En daaraan verbonden een tweede vraag. Moeten we dan ook nog onderscheid maken tussen gebeden van mensen die later wel verhoord blijken te zijn en gebeden van mensen die nooit verhoord worden, die nooit tot geloof komen? Nou, dat raakt dus een toch wel zeer wezenlijke vraag waar heel wat mensen mee zitten en waar ik nogal eens een keer tegenaan loop. Een onbekeerd mens kan niks goed doen. Alles wat hij doet, dat is zonde. Dan is ook zijn bidden eigenlijk zonde. Zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen en wie tot God komt moet geloven dat hij is. Nou, zo kun je niet tot God komen, want je hebt geen geloof. Je kan op zijn hoogst met je verstand bidden en je kan met je verstand wat vragen, maar is de Heere nou verplicht om daarnaar te luisteren? Wat voor grond heb je nou om te hopen en te verwachten dat de Heere naar zulk bidden toch wil luisteren? En blijkt het dan, en dan breid ik de vraag nog maar uit, blijkt het dan ook niet menigmaal dat, ja, mens kan wel bidden, maar ja, hoeveel er zijn er niet die gebeden hebben en dan blijkt toch dat de Heere geen antwoord geeft en dat het allemaal blijft zoals het is. Er zijn toch ook een aantal mensen die je zo eigenlijk wel aan kunt wijzen, bij wijze van spreken, die toch ook heel wat gebeden hebben in hun leven, maar die sterven zoals ze geboren zijn. Ja, nou, zo wordt er dan nogal eens over gedacht en over gesproken. Dat is dan een vraag naar aanleiding van wat we hier vinden. Bidden van mensenziel is in wezen natuurlijk een ander bidden. Zeker als de secretaris er de hand in heeft, dan is het een gelovig bidden. Maar naar aanleiding daarvan deze vraag over het bidden van onbekeerden en het antwoord van de Heere daarop. Om te beginnen zou ik willen zeggen dat de Heere natuurlijk zelf ook wel weet wat van een mens te verwachten is. Van elk schepsel weet hij dat we van hem afgevallen zijn en dat we zo zijn dat we geen goede gedachten kunnen voortbrengen en ook geen goed gebed kunnen bidden. Een gebed dat hem wel behagelijk is, dat is er bij ons niet. Tenzij hij het zelf geeft, tenzij hij door de geest der genade en der gebeden in ons werkt, maar anders hebben we het niet. En toch zegt de Heere tot zulke mensen van wie hij weet dat er niks goeds van hen te verwachten is, bid en gij zult ontvangen. En toch zegt de Heere Jezus, de gelijkenis van de weduwe die steeds weer naar de rechter gaat, en hij vertelt die gelijkenis met de bedoeling dat we altijd moeten bidden en niet vertragen. En zoveel gelijkenissen van de Heere Jezus gaan juist over het gebedsleven en het volharden in het gebed. Maar hoe kan de Heere dat dan doen? Hoe kan hij nou een mens die van zichzelf niet kan bidden en niet kan vragen zoals het behoort aansporen om te bidden? Dan vermenigvuldigt hij in uiterste consequentie zijn zonde nog maar. Want zijn zonde is, zijn gebidden is ook zonde. Nou, ik geloof dat de Heere dat toch zo voor ons neerlegt en ons zo op het hart bindt, omdat, ja, wat de mens dan niet heeft, dat wordt ook niet van hem gevraagd.
Maar wat de mens wel heeft, dat zal hij moeten gebruiken. En ik denk dat dat van de meeste mensen geldt, dat ze toch twee dingen hebben die de Heere hen na hun val nog gelaten heeft. En dat is hun verstand en dat is hun geweten. En hij spreekt ons juist aan op een manier die ons in ons geweten zoekt te raken. En hij spreekt ons ook aan op zo'n manier dat we het met ons verstand kunnen begrijpen. Want hij spreekt geen dingen die boven ons verstand allemaal uitgaan. Maar hij weet zich zo aan te passen met de boodschap van zijn genade dat ons verstand daar moet bijvallen. Als hij ons vertelt in zijn woord dat het de goddeloze kwalijk zal gaan, en als hij vertelt wat dat betekent, dat kwalijk gaan, dan kan ons verstand daar in zekere hoogte, op zekere hoogte, inkomen. En dan moeten we ons met ons verstand, en dan moet ons verstand de Heere toestemmen. Nou, daar doet de Heere een beroep op. En daar spreekt hij tegen. Met de bedoeling dat wij dan verstand en geweten zouden gaan gebruiken als de motieven om de Heere aan te roepen in het gebed. En als het dan niet met het hart kan, nou doe dan wat Paulus zegt, dan zal ik met het verstand beginnen om met de geest te eindigen. Kijk, dat is het hier in mensenziel ook en daarom mag je er toch wel een stukje onderwijzing uit halen. Zij hebben de hulp en de leiding van de Heilige Geest nodig. Want zonder dat werk van de geest neemt Immanuel geen verzoekschriften aan. Nou, dan gaan ze ook aan de Heilige Geest vragen of hij voor hen bidden wil. En als je nou dat niet hebt, hè, de geest in je hart, vraag er dan om. En daar heeft de Heer een belofte bij gegeven. In Lucas 11 vers 13 heeft hij toch immers gezegd, dat als wij die boos zijn onze kinderen goede gaven weten te geven, hoeveel te meer zal de hemelse vader zijn geest geven aan hen die hem daarom bidden. Nou, daar ligt de belofte. Je hebt die geest niet, je hebt alleen maar verstand en in je verstand ben je ervan overtuigd dat je bekeerd moet worden en dat je genade moet zoeken en dat je verzoend met de Heere moet zijn en met je geweten stem je dat ook nog toe, want in je geweten heeft de Heere je wel eens verontrust en verschrikt en zo kun je niet sterven en al die dingen meer. Smeek dan om de genade van de Heilige Geest en dat de vervulling van de belofte gegeven zal worden, dat hij zal uitgieten de geest der genade en der gebeden en dat we zo zullen mogen leren bidden, zoals het behoort, met ons verstand en met ons hart. En dan denk ik dat de Heere naar zulke gebeden ook luistert. En dat zal wel blijken ook, dat zulke gebeden ook bij hem opgetekend staan. Maar hoe zit het dan met die gebeden die niet verhoord worden? Het is natuurlijk altijd erg moeilijk om precies te beoordelen, voor een buitenstaander helemaal, maar voor de ziel zelf ook, hoe die gebeden heeft. Maar we weten natuurlijk wel uit de schrift dat er ook een kwalijk bidden is. Gij bidt en ge ontvangt niet, omdat ge kwalijk bidt. En dat gaat dan over aardse dingen en zo, die de Heere ze dan onthoudt, want ze zouden ze toch maar in hun wellust te gaan doorbrengen, zegt Jacobus. Zou je nou ook om genade kunnen bidden? Op een kwalijke manier, ik denk het wel. Ik denk het wel. Je kunt de genade ook in je wellusten doorbrengen. Om er zelf wat mee te worden. En om mee te tellen onder Gods kinderen. En erbij gerekend te worden. We zullen ook eerlijk onze motieven moeten onderzoeken. En ik denk dat er een verschillende gebeden zijn, ja, en dat is moeilijk te beoordelen, precies van geval tot geval, dat zullen wij ook niet kunnen, maar ik denk dat er toch ook heel wat gebeden zijn die door de Heere worden afgekeurd, zelfs al is het een gebed om bekering en zelfs al is het een gebed om genade. Want dan gaat het ons in dat gebed om bekering en in dat gebed om de genade niet om die bekering en niet om die genade, maar ten diepste zijn we dan ook nog zoekers van onszelf. Dat kan ook. En ik denk dat we wat dat betreft ook eerlijk moeten gemaakt worden, ook voor Gods aangezicht. Kijk, dit zijn allemaal geen problemen als de nood op ons hart ligt. Want dan wordt de mens door die nood uitgedreven tot de Heer. Het is helaas waar dat dat eigenlijk altijd gebeuren moet. Dan is het geen probleem, want dan zoek je het. Zeker, dan zoek je de genade, dan zoek je verlossing, dan zoek je behoud. Maar dan zoek je dat in de weg die de Heer gegeven en geopenbaard heeft. Maar ja, het blijft een moeilijkheid. Je kunt daar nooit een vaste lijn voor aangeven die je in elke situatie, in elk geval kunt toepassen. Maar het blijft wel een kwestie van eerlijk omgaan met onszelf ook. Wat zijn nou mijn diepste motieven bij het zoeken van de Heer? Maar in het algemeen gesproken, dan durf ik toch wel te zeggen, op grond van de schrift denk ik ook, dat de Heere ook het gebed van onbekeerden wil horen. En dat hij ze zelf ook leren wil om naar zijn wil te bidden. En als er dan mensen zijn die zeggen, je hebt al zo lang gebeden en is er nog niks gebeurd, dan denk ik dat je toch eerlijk de conclusie moet trekken, je hebt nog nooit gebeden. Dat denk ik. Je moet zeggen, ik heb nog nooit gebeden. In plaats van, ik heb al zo lang en zo vaak gebeden en er is nog niks gebeurd. Want de Heere zegt toch ook, eer zij roepen zal ik antwoorden. En ik ben bang dat dit argument van, ik heb al zo lang gebeden en er is nog niks gebeurd, eigenlijk een uiting is van, nou ja, zie je wel, God wil niet. Ik wil wel, maar God wil niet. En het zal wel net andersom zijn, zou het niet? He? God wil al lang, maar ik wil niet zoals hij wil. Ik wil wel bekering en ik wil wel genade, maar op mijn manier. En met behoud van mezelf. Niet in de weg van zelfverlies. En omdat de Heere dat erin ziet, daarom heeft hij nog nooit gehoord. En omdat we de Heilige Geest er nog nooit bij nodig gehad hebben, daarom zijn er nog nooit antwoorden gekomen ook. Wie nog? Ja.
Voor mij is alle twijfel altijd zondig. Want je hoort toch wel eens de opmerking, wie nou nooit is twijfeld, die mag zijn geloof wel eens aangeven.
Ja. Is alle twijfel zonde? Omdat er toch ook zo'n uitdrukking is, wie nog nooit getwijfeld heeft, die mag zijn geloof wel eens nakijken. Om met dat laatste te beginnen, ik zeg dat nou niet van deze uitdrukking, van deze zegswijze, maar we moeten toch, denk ik, een beetje voorzichtig zijn met zo wat er zo al gezegd wordt. Want er zijn ook wel eens van die uitdrukkingen in omloop gekomen die kant nog wel raken. In ieder geval die niet op de schrift gegrond zijn. De Heere spijzigt zijn volk met honger en dat soort dingen. Ja, dat klinkt nou wel aardig, maar dat kun je uit de schrift toch niet halen. Ik zeg dat niet van deze uitdrukking, maar ik ben voor mezelf een beetje huiverig van wat er zo in het algemeen wel eens gezegd wordt. Het is denk ik wel waar dat als je nog nooit getwijfeld hebt, dat dan je geloof misschien toch wel verdacht is. Het is wel waar, zeg ik, niet omdat de schrift het ons zo voorhoudt, maar omdat de praktijk het ons zo leert. De Heere geeft ons nergens een bevel om te twijfelen, omdat daaruit pas de echtheid van ons geloof zou blijken. Maar de praktijk laat wel zien dat in het leven van Gods kinderen twijfel een steeds terugkerende zaak is. En ja, daar ontkom je niet aan. Het is geen gebod, net zo min als dat het een voorschrift is en als voorschrift bedoeld is wat Bunyan in deze hoofdstukken schrijft over die terugval van mensenziel. Dat is niet iets waar we nou naar moeten staan, maar het blijkt wel de praktijk te zijn in het leven. Zo is de twijfel ook een stukje praktijk. En als het daar vandaan komt dat we dan zeggen, nou ja, zie, als je nog nooit getwijfeld hebt, dan mag je je geloof wel eens nakijken. Dan denk ik dat deze uitdrukking een bepaalde rechtsgrond of rechtsgeldigheid heeft. Echt geloof, dat wordt nou eenmaal aan alle kanten omringd door twijfel. Waar komt dat vandaan? Ja, dat komt vandaan
uit het feit van de onvolkomenheid van, ik zeg niet het geloof, maar degene die het geloof moet beoefenen. Het geloof is in zichzelf wel volkomen, maar degene die het beoefenen moet, die is zo onvolkomen en zo zwak. En daarom is zijn geloof ook zo zwak. En daarom staat hij open voor allerlei twijfelingen die van buitenaf op hem aankomen en misschien ook wel van binnenuit. Waar komt dat vandaan? Dat de twijfel het geloof belegert, omdat Satan voor de poort ligt en omdat hij zijn twijfelaars meegebracht heeft. Is dat dan altijd zonde? Ik denk dat dat de hoofdvraag is. Dat het zo is, dat er twijfel is in het leven van Gods kinderen, dat is denk ik buiten kijf. Al moet je het geen voorschrift maken. En al zou ik niet willen zeggen dat iemand die met die getuigen kan en sinds de Heere in mijn leven gekomen is, heb ik nooit meer getwijfeld, daarom per se een niet te vertrouwen geloof heeft. Dat durf ik niet te zeggen. Ik geloof dat er mensen zijn die van de Heere de zekerheid gekregen hebben dat ze zijn eigendom zijn en die er nooit meer aan getwijfeld hebben. Niet omdat ze zo sterk stonden, maar omdat de Heere voor dat twijfelen bewaard heeft. Dat kan, dat kan. Maar wat is dan twijfel en wat is dan twijfel? Ik denk dat we daar ook onderscheid tussen moeten maken. Twijfel aan je staat, twijfel aan wat er gebeurd is of niet gebeurd is, twijfel aan je verhouding tot de Heere. Dat is één mogelijkheid. Dat is dus twijfelen aan onszelf, aan ons aandeel in de Heere, aan ons deelgenootschap aan de genade. Twijfel aan onszelf, dat is één. Maar er is ook een twijfel aan God. En aan de betrouwbaarheid en aan de waarachtigheid van God. En aan het woord van God. Nou, dat eerste, dat zal er geregeld zijn in het leven van vele van Gods kinderen. En ja, ik zeg niet dat ze allemaal 2,5 jaar lang, zoals Bunny dat hier van mensenziel tekent, in zo'n fase, in zo'n periode verkeren. De een zal daar misschien nog wel langer in verkeren, en andere korter, en andere herhaaldelijk, en noem maar op. Maar dat het in vele gevallen voorkomt dat ze twijfelen aan, ja, aan Gods genade in hun leven en aan de bemoeienissen van de Heer. Nou fijn, aan hun staat, laat ik het maar zo zeggen. Dat is veel voorkomend. Is dat zonde? Ja, naar de regel van Paulus in Romeinen, al wat uit het geloof niet is, dat is zonde, is dit natuurlijk zonde. Al is het geen onvergeeflijke zonde. Maar ernstiger, denk ik, is het als er getwijfeld wordt aan God. En aan de betrouwbaarheid van het woord van God. En als de mens zover komt dat hij eigenlijk het woord van God maar sluit en zegt, en er staat voor mij niks meer in. En de Heere heeft tegen mij niks meer te zeggen. Dat is ernstiger. Want dan trek je niet alleen in twijfel of er wel eens wat gebeurd is in je leven, maar dan trek je in twijfel, ja, wat God in zichzelf is en wat hij bij zichzelf gezworen heeft. Niet alleen maar toen hij het heil schonk, maar ook al als hij het heil aanbiedt. En ik denk dat dat een ernstiger kwaad is en dat daar zeker tegen gewaakt moet worden. Tegen het twijfelen aan Gods gewilligheid en aan Gods genade om zondaren zalig te maken.
Kan die eerste twijfel dus niet door God zelf gewerkt worden als het als vrucht heeft zelf onderzocht?
Nou, of die eerste twijfel, die twijfel dus aan onszelf door de Heere gewerkt kan worden, met de bedoeling om ons tot zelfonderzoek te brengen. Ik denk dat we moeten zeggen, de Heere verzoekt niemand. Ook niet met ongeloof. God kan niet verzocht worden en hij verzoekt ook niemand.
Ik zou zeggen nee. We moeten niet de gedachte hebben dat de Heere twijfel gebruikt om een mens tot zelfonderzoek te brengen. Ik denk dat als er twijfel komt, dat hij dan vanuit het leger van Diabolus komt. Of dat hij vanuit het eigen hart komt, waar dan nog diabolisten in overgebleven zijn. Maar het komt bij de boze vandaan. Of uit ons eigen boze bestaan, maar het komt niet bij God vandaan. De Heere heeft wel andere middelen om ons tot zelfonderzoek te brengen en beproeving te leiden. Wat wel gebeurt, en dat zal u bedoelen, God kan Satan wel eens de ruimte geven om zijn pijlen af te schieten. En dat doet de Heer ook wel. Dat hij Satan als het ware de vrije teugel laat om zijn gang te gaan tot op een zekere grens. En dan gaat Satan twijfel zaaien. En daar gaat de Heere dan toch zijn goede werk mee doen. Dat doet de Heere wel. Maar het komt bij de boze vandaan. En dat de mens er dan toe komt of doorkomt tot zelfonderzoek en tot zelfbeproeving om ons voor Gods aangezicht weer eens eerlijk te gaan behandelen en teruggeworpen zo te worden op Gods woord en op zijn genade. En ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Dat is omdat de Heere dan, en dan gebruik ik de uitdrukking, met een kromme stok een rechte slag gaat doen. Maar de kromme stok was niet van hem. Een rechte slag wel. Ja. Nog meer vragen? Oh, we zijn op de tijd. Ja, ten aanzien van de volgende keer. Ik kan het u nog niet helemaal met zekerheid zeggen. Ik stel u niet teleur. Het zou misschien toch mogelijk zijn om het op de 11e te doen. Dat is vandaag over 2 weken. Maar ik ben bang dat dat toch niet lukt. Maar dan wordt het, als het u schikt, de 13e, de donderdagavond. Ja, is dat geen bezwaar? Maar dat wordt dan zondags wel bekendgemaakt. Die spreekuitzending is nooit in de week van de Bijbelkring. Nee. Nee, het is 1 keer in de 2 weken. In de week dat er geen Bijbelkring is, dus dat zou niks geven. Nee, en er is geen andere vereniging of vergadering. Dus dan hoort u dat zondag de 9e beleven en welzijn, of we naar de 13e moeten uitwijken, of dat we op de 11e kunnen samenkomen. We zullen met elkaar zingen uit Psalm 111, het 5e vers, het is trouw al wat hij ooit beval. 111 vers 5.
Heren, wij komen aan het einde van deze bijeenkomst nog weer tot u, de genadige, de barmhartige God. U hebt ons deze avond willen geven en we mochten stilstaan bij een aantal dingen die toch praktijk zijn in het leven van degene die u vrezen. Heren, geef dat dat maar meer en meer praktijk mag zijn, namelijk dat geloof de leiding neemt. En dat we ons ook aan de leiding van geloof mogen onderwerpen. Dat het maar meer en meer praktijk mag zijn, Heren, om smeekschriften te zenden in overleg met de Heilige Geest. Opdat Hij zo onze zwakheden te hulp zal komen. En met onuitsprekelijke zuchtingen bidt Hij die de wil Gods kent en naar de wil Gods voor de heiligen bidt. O, wij bidden van u, Heere, dat gij deze dingen leren wilt en in de beoefening geven wilt van alle die u vrezen. En zo bidden wij dat gij dit woord van vanavond nog wilt heiligen aan ons hart en dat u het gebruiken wilt voor ons onderricht, voor onze geestelijke welstand. En laat uw genade, laat uw geest ook bekeren in ons midden hen die onbekeerd zijn en altijd nog onder de scepter van de boze staan en zijn wil doen. O Heere, breek de banden en de boeien waarmee de boze zondaren omkneld heeft, opdat ze losgemaakt van die banden u de Heere mogen leren zoeken en vrezen en dienen. En geef dat uw genade zo verheerlijkt mag worden in het leven van velen in ons midden. Schenk het in de wegneming van al onze zonden om Jezus wil. Amen.